Goedemorgen gemeente, ik heet u en jullie allen welkom in deze dienst. Ook welkom aan alle gasten in ons midden en degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of het internet. Deze dienst zal worden geleid door dominee Klomp. De schriftlezing in deze dienst komt uit 1 Johannes 1, vers 44 tot en met 52. Dan nog een enkele mededeling namens de kerkraad. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas en dan met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu uit Psalm 84, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen, gemeente, uit Psalm 3. En daarvan het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vastbetrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 2 en 3. Wij zingen straks na het amen van de prediking Psalm 56 vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Psalm 56 vers 5. Het gezongen antwoord op de verkondiging van Gods woord. We vervolgen de korte serie over de figuur van Filippus, gemeente. En dat bepaalt de tekstkeuze uit Johannes 1. Vanmorgen vers 46 en vers 47. Tekst voor de preek, Johannes 1, vers 46 en vers 47. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, weten jullie wat een estafetteloop is? 100 meter hardlopen bijvoorbeeld, kinderen op gym, hè? Met 10 kinderen. Dan neemt elk dus 10 meter voor zijn rekening. Estafette, hardlopen. En de eerste, die moet de tweede aanraken, iets overgeven soms, een stokje of een vlaggetje. En dan mag de tweede pas van start gaan. En zo gaat het door tot de laatste, de tiende, bij de finish komt. Nou, eigenlijk is Johannes 1 zo'n estafetteloop. Als de Heer Jezus zijn discipelen roept om het evangelie in de hele wereld te verkondigen. En als hij er één heeft aangeraakt, dat is bij een estafetteloop zo. Je moet eerst aangeraakt worden, dan mag je pas in beweging komen, anders is het een valse start. Als hij dan één man aangeraakt heeft, dan komt die in beweging naar een volgende toe. Zo gaat het, hè? Eerst Johannes en Andreas. En Johannes gaat naar Jacobus en Andreas gaat naar Petrus. En dan komt Filippus, die wordt aangeraakt. Daarover ging het vorige week. En nu gaat Filippus in beweging komen in de estafetteloop. En die raakt Nathanael aan, tenminste. Ze geven maar geen stokje door, maar geen vlaggetje. Maar ze geven het evangelie door. En dan gaat elk beeld wel een beetje mank, gemeente. Maar de eerste in deze estafetteloop met eerbied gesproken is de Heere Jezus. En als de Heere Jezus je aangeraakt heeft, hè, mag u dat nou verstaan door de Heilige Geest? Dan kom je in beweging. Dan blijf je niet zitten waar je zit, maar je komt uit de startblokken. En je komt in de loop, de wedren van het geloof. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En dat is de verwondering. Als God in Christus je aangeraakt heeft en maakt tot een mens zoals hij een mens bedoeld heeft. Al is dat natuurlijk, zolang wij in het geloof leven, nog gebrekkig. Maar dat is een estafetteloop. Nou, dat zien we hier bij Filippus. Als ik erboven schrijf, Filippus als getuige. Thema voor de prediking. Filippus als getuige. Vorige keer ging het dus over Filippus die gevonden werd. En nu dus Filippus als getuige. Drie gedachten, drie aandachtspunten. Hij kwam, hij zag, hij overwon. En dan moet je dat hij en met een kleine letter schrijven. Dat is Filippus zelf. Maar je moet het ook met een hoofdletter schrijven. Denk aan die estafetteloop. Want Filippus die komt pas in beweging als hij gevonden is door Jezus. Dus Filippus als getuige, hij kwam, hij zag, hij overwon. Filippus gevonden door de Heere Jezus, daar ging het de vorige week over, gemeente. En als hij gevonden is door de Heere Jezus, dan wordt hij ingeschakeld in die estafetteloop. Dan komt er iets in zijn leven, dan krijgt Christus gestalte in zijn leven. Dan moet hij een getuige worden van wat hij gevonden heeft. En dan staat er in onze tekst, en Filippus vond Nathanael. Als je gevonden bent, dan ga je een ander vinden. Als je geroepen bent door de Heere, dan ga je anderen roepen. Genade, dat is een klein woordje, dat is heel persoonlijk. Je moet allemaal persoonlijk genade leren kennen. Ik had de dood verdiend, maar ik heb het leven gekregen. Dat is genade. Dat is heel persoonlijk. Maar genade, die werp je niet terug op jezelf in een soort egoïsme. Die maakt dat je gedreven wordt naar de anderen toe. Dat je oog krijgt voor de ander. Zo is de samenvatting van de wet niet waar. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En zo zie je Filippus hier als getuige in beweging komen. Gedrevenheid van het geloof. Gunning van het geloof. De ruimte van het geloof. Filippus die wordt een spontane evangelist. Heeft hij Nathanael gekend? Dat weten we niet zeker. Ze kwamen niet uit dezelfde plaats. Filippus kwam uit Bethsaida en Nathanael kwam uit Cana bij Nazareth. Maar ze hebben wel samen vanuit de Bijbel geweten dat de Messias zou komen. En dat in Mozes en in de profeten, dat is het hele Oude Testament, ook als het ware een silhouet van die Messias getekend was. En als dan de Heere Jezus Filippus gevonden heeft en zich geopenbaard heeft als de Messias, dan past volgens Filippus precies die Heere Jezus in dat silhouet van het Oude Testament. En daarom gaat hij naar Nathanael toe, die verwachtte ook de Messias, en die zegt, we hebben hem gevonden, Jezus uit Nazareth, de zoon van Jozef, over wie de Mozes en de profeten zo veel geschreven hebben. Prachtige Bijbelverhalen, maar het was altijd nog verwachting, uitzien, wanneer zou die komen? Maar nu is hij gekomen. Hij is gekomen. Ik heb hem ontmoet. Hij past precies in het plaatje. Dat is belangrijk, gemeente. Kijk, wij kunnen soms wel eens vragen hebben bij de Heere Jezus en je kan wel eens vragen hebben bij God, vooral als het in je eigen leven een tegenwind komt. Maar je moet altijd terug naar het plaatje van de Bijbel, met eerbied gesproken. Is God, is de Heere Jezus in uw waarneming de God en de Heere Jezus uit de Bijbel? En als je dicht bij de Bijbel leeft, en dat deed Nathanael zeker, van Filippus weten we het niet, Nathanael wel, dan komt dat bij elkaar. Als je de Heere Jezus ontmoet, dan past die precies in de beschrijving van het woord. Dan komt God op je af in de Heere Jezus Christus. Nou, dat is de vindersvreugde van Filippus. En hij komt meteen in beweging. Eeuwenlang was die zaligmaker verwacht. En nu is die gekomen. Altijd was die voorwerp van profetie. Maar nu is er een vervulling. Het is hem, Jezus, de zoon van de timmerman uit Nazareth. Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over de Heere Jezus. Nathanael zal daar zometeen ook een beetje subtiel of venijnig, hoe moet je het zeggen, de vinger bij leggen. Maar weet u wat zo mooi is hier? Als je echt de Heere Jezus ontmoet hebt, dan komt er een vindersvreugde in je leven. Dan komt er een stuk verwondering in je leven. Dat dat nou kan voor zo een als ik ben. Dat God er uiteindelijk op uit is. Want daarvoor heeft hij de Heere Jezus toch gestuurd. Om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Dan komt er zo'n blijdschap in je hart. Laat dat dan misschien bijbels nog niet allemaal op een rijtje staan. Maar je hoort in Filippus als getuige die blijdschap van de ontmoeting. En ja, Dat werkt soms sterker dan een degelijke preek. Een preek in drie punten bijvoorbeeld. Jongelui, je kunt best eens moeite hebben met het woord of met de kerk of met een ouderling of met een dominee. Maar als je nou iemand kent of velen kent uit de gemeente die dat hebben, wat Filippus hier uitstraalt, die vindersvreugde, dan zie je toch dat het echt is. Als je de Heere Jezus hebt ontmoet, daar word je een ander mens van. Dat overtuigt je hart. Dat is het wonderlijke hier, hè? En alle Bijbelkennis van de Heere Jezus, uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, die wil uiteindelijk toe naar de ontmoeting met niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Filippus als getuige. Hij kwam, ja, Jezus kwam. Met de bedoeling dat mensen hem zouden ontmoeten. En dat ze het zouden weten dat ze hem ontmoet hadden. En dan komt Filippus in beweging naar Nathanael toe. Hij kwam vol liefde, vol verwondering, vol ruimte. We hebben hem gevonden. Daar hoor je iets in, hè? Gevonden. Christus is te vinden. Mag u er amen op zeggen? Heb jij de Heere Jezus gevonden? Ja. Nou, gefeliciteerd. Wel gelukzalig betekent dat. Dan ben je een mens zoals God het bedoelt. Je moet nog heel veel leren. Filippus en Nathanael ook. Maar dan ben je in de estafetteloop gezet. Dan heb je het stokje overgenomen van je ouders. Wat zeg ik? Dan heb je het evangelie ontvangen misschien in de lijn van de geslachten. Dan heb je het evangelie ontvangen door de Heilige Geest. Die staat er garant voor. En dan kom je dus in beweging. Zonder dat je allemaal dominee wordt of evangelist. Je kunt ook als timmerman evangelist zijn. En je kunt ook als huismoeder evangelist zijn. Of als iemand die niet meer hoeft te werken en al oud geworden is. Maar toch evangelist zijn. Als je misschien niks meer kunt. Maar wel bidden en getuigen. Gevouwen handen. Die verzetten het meeste werk. Filippus als getuige. Hij kwam. Hij zag. Dat is het tweede. Nathanael die zegt niet: nou, dankjewel Filippus. Fijn dat je dat tegen me zegt. Heb je nog ander nieuws? Nee. Nathanael, ik zei het al, die zat onder zijn vijgenboom aan Bijbelstudie te doen. Die wist behoorlijk veel uit de schrift. En die reageert sceptisch. Die zegt in zijn tegenwerping: ja, man, hoe haal je dat nou in je hoofd? De Messias uit Nazareth? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nou, dat kon Nathanael weten, want Kana lag vlak bij Nazareth. En Nazareth was eigenlijk een stadje van lichte zeden. Nazareth in het Galilea der heidenen. Nee, dat bestaat niet. Kijk, Nathanael heeft meer Bijbelkennis, maar je ziet, je kunt met Bijbelkennis, als die opgeslagen is in je herinnering, ook gaan redeneren. En dat, er komen eigenlijk hier twee standpunten tegenover elkaar te staan. Je kunt ook gaan redeneren. Dat bestaat niet. Uit Nazareth kan niks goeds komen. Nou, daar kun je heel wat bezwaren tegen inbrengen, hè? Maar hij kan niet wegnemen dat Filippus als getuige uit dat wonder van de ontmoeting met de Heere Jezus leeft. En natuurlijk, daar komt heel wat tegen op, hè? Christenen kunnen ook merken dat het evangelie van de Heere Jezus niet de boodschap is die nummer 1 staat in onze samenleving. Je kunt misschien als getuige op de bouwstelling waar je na de bouwvakvakantie weer opstaat best ook tegenstand ontmoeten. Of als je als christenstudent aan de universiteit biologie studeert, maar toch het scheppingsverhaal vast wil houden, dan kun je best al tegenkanting komen. Het evangelie van Christus zal tegengesproken blijven. Het evangelie is namelijk niet naar de mens. De natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. Maar God zwijgt ook niet. Andere mensen zijn er niet dan natuurlijke mensen. Dus je mag altijd hoop hebben dat je getuigenis toch landt. Dat is het hier, hè. Nathanael die pantsert zich eigenlijk tegen de vindersvreugde en het getuigenis van Filippus. Zelfs met bijbelteksten kan er uit Nazareth iets goeds komen. Ze moeten beide nog wat bijleren. Beide dingen zijn wel waar. Dus juist die combinatie van wat die beide mannen zeggen is zo mooi. En Jozef, de zoon van Jozef de timmerman, dat is maar heel gewoon gezin. Nou, Jezus was nou een heel gewone jongen. Daar komt God zo dichtbij bij mensen zoals u, jij en ik. Nathanael heeft ook wel gelijk als hij zegt iets over Nazareth. Niet dat er niks goeds uit Nazareth kan komen. Nazareth, dat ligt in het grondgebied van Zebulon, de zoon van Jacob. En Zebulon betekent bijwoning. En als de Heere Jezus nu een woning zoekt in zijn gezin, dan komt hij te wonen met Jozef en Maria in Zebulon. Het land dat in duisternis weggezonken is, omdat ze God verlaten hebben, Israël, zal een groot licht zien. Jezus uit Nazareth. Bijzonder, hè? Heren, waar woont u? Nee, niet in Jeruzalem, Tempelplein 1, maar in Nazareth en later in Capernaum. Geboren in Bethlehem. Steden van weinig betekenis. Zo komt die gewone man, die zoon van Jozef, de timmerman, de zoon van God, wonen in de duisternis. Zebulon, bijwoning. Je zou haast zeggen, de Heere woont er maar zo'n beetje bij. Maar dit is nou juist het evangelie. Dat Jezus daar domicilie koos. In Nazareth. Jezus de Nazarener. De knecht van God. Wat een heiland, hè? In andere godsdiensten vind je het niet dat God zelf zo diep in de duisternis buigt, omdat wij daar liggen om ons te redden. Maar God in Jezus doet het wel. Daarom Nazareth. Knecht, dienstknecht van God. Zelfs voor mensen die in ver afgelegen streken wonen, in de schaduw van de dood, daar buigt de Heere Jezus zich onder. Wat een heiland, hè? Dus Nazareth heeft wel betekenis. En Jozef, de zoon van de timmerman, heeft ook betekenis. Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen. Maar dat zullen ze straks in het gevolg van de Heer Jezus wel leren. En dat mogen ze doorgeven aan andere mensen. Maar hier mag je zien dat hij die het licht is, gaat wonen in de duisternis. Om de duisternis uit het hart van zondaren te verdrijven en uiteindelijk de wereld te maken tot een wereld zoals God die bedoeld had voor de zondeval in zijn wederkomst. Dus dat Jezus woont in Nazareth met zijn gezin waar hij uitkomt, dat is de schoonheid van het evangelie. Want dan kunnen mensen die misschien alles erdoor gebracht hebben, mensen zoals u, jij en ik, die ons nergens op kunnen beroemen voor God, dat we toch nog wel een pluimpje verdiend hebben. Nu mogen mensen hoop hebben dat de Heere Jezus gekomen is in de duisternis van deze samenleving, van deze wereld. Met de bedoeling om het licht te maken. En dat deze Heere Jezus, de zoon van de timmerman, de zoon van God, dat hij aan het kruis nog dieper gezonken is. Dat hij zich overgegeven heeft in de dood en in de duisternis van de godsverlating. Die wij verdiend hadden, kinderen van de Heere. Die hij gedragen heeft. Alles heeft hij gedaan. Zodat hij aan het kruis mocht roepen. Het is volbracht. Jezus de Nazarener. in de gestalte van een dienstknecht, zegt Paulus in Filippenzen 2, heeft hij zich zo diep gebogen onder het recht van God, dat hij alles gegeven heeft, zichzelf. En daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en een plaats gegeven op de eretroon aan zijn rechterhand. Glorie voor zijn heilige naam. Nou, zegt Filippus, heel eenvoudig, maar toch vanuit de vindersvreugde ook heel oprecht. Die Messias hebben we nou gevonden, die is gekomen. Dat is een wonder toch dat hij gekomen is, voor u, voor jou, voor mij. Kom mee, man. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Ja, ja. Als je schrift met schrift vergelijkt, ja. De Heere Jezus is gekomen. Nou, Filippus als getuige. Meer kun je eigenlijk niet, hè? Alleen maar getuigen. Filippus als getuige. Hij kwam, hij zag en het derde, hij overwon. Ik denk dat Filippus best even teleurgesteld zal zijn. Ja, als je bijvoorbeeld onder een preek gezeten hebt en je hebt er veel aan gehad, hè, en je wilt dat onder de koffie delen met iemand en die zegt, nou, ik vond er niet veel aan, dan kan dat pijn doen, nietwaar? Dat kan zeer doen, omdat die vindersvreugde iets is van de Heilige Geest die je hart dan openlegt voor de Heere Jezus en die de kracht van het bloed laat ervaren. En dat doet zeer als daar iemand overheen loopt. Filippus zal best even teleurgesteld zijn, maar hij geeft de moed niet op. Filippus die zegt niet, nou ik heb het hem gezegd, dan moet hij het zelf maar zien. Kijk, dan voel je je niet verantwoordelijk. Zo is de samenleving tegenwoordig. Mensen zijn eigenlijk niet meer zo verantwoordelijk voor elkaar. Gelukkig zijn er nog een hele hoop goede mensen. Maar meer op zichzelf teruggegooid. Hij moet zelf maar zien. Filippus gaat ook niet discussiëren. Zou je dat willen ontkennen? Ik heb het toch zelf ervaren? Nee. Hij zegt alleen maar, kom en zie. Dus geen debat, maar een getuigenis. Hij geeft maar niet het stokje door in de estafetteloop. Hij heeft het evangelie doorgegeven. En als je dan die 10 meter gelopen hebt, jongens en meisjes, dan ben jij vrij. Dan moet de volgende het doen. Hij geeft het evangelie door. En nu zal het evangelie met Nathanael verder gaan. Kom en zie. Had de Heere Jezus gezegd tegen die eerste discipelen, Johannes en Andreas, die vanaf de prediking van Johannes de Doper achter de Heere aangekomen waren. Toen waren ze bij de Jezus thuis geweest. En die uitnodiging, die neemt Filippus in zijn getuigenis over. Dat is eigenlijk heel bevrijdend, hè? Je hoeft het zelf niet te doen. Je hoeft het zelf niet te doen. De Heere zal het doen. Maar in de estafetteloop moet jij je meters trouw lopen en dan het evangelie doorgeven. Kom en zie. Filippus heeft dat zelf ook zo ervaren. En hij denkt, als Nathanael eerst maar aan de voeten van de Heer Jezus komt, dan raak je al je kritiek kwijt. Dan raak je jezelf kwijt. Dan raak je je vooroordelen kwijt. Dan word je echt wie je bent in het oog van God. Een zondaar. Maar daar blijf je geen zondaar, daar word je ook een kind van God, om Jezus wil. En het gebeurt in de estafetteloop. Nathanael laat zich meenemen. Nathanael gaat. Hij komt. Heeft Filippus hem bij de hand genomen? Ah, dat is niet zo belangrijk. Dat is de kracht van het woord en van het geloofsgetuigenis. En Filippus, de paardenliefhebber, ik heb vorige keer gezegd dat een beetje ook duidt op het feit dat hij misschien niet zo erg christelijk opgevoed zal zijn geweest in Bethsaida. Hij is wel eerder bij de Heere Jezus. Nathanael, prachtige Joodse naam, de Heere heeft gegeven, die komt daarna. En die krijgt een prachtig getuigenis van de Heere Jezus. Nou, dat is nou de kracht van het woord, gemeente. God doet het. Dat zit ook in die uitnodiging. Kom en zie, dat is ruim. Daar is ruimte bij de Heere. Daar is een hartelijke nodiging. ga erop in. Als je een uitnodiging krijgt voor een feest, nietwaar, dan is het ook al een kwestie van beleefdheid om te gaan. En de mensen te feliciteren en die uitnodiging niet te negeren. Nou, dat geldt hier helemaal. Kom en zie! Hij geeft het stokje, hij geeft het evangelie over aan Nathanael en de Heere doet de rest. Kijk, gemeente, ik heb het al eens eerder gezegd. Het past hier ook heel goed. Getuigenis. Aftuigen mag niet. Overtuigen kun je niet. Getuigen. Dat is het. En getuigenis, hij overwint, dan schuil je dus eigenlijk weg achter de levende koning. En dan doet de koning de rest. Filippus, dat heb je mooi gezegd. Kort, kernachtig, krachtig, kom en zie. Nathanael, je hebt gelijk met je verachting voor Nazareth. Maar dan kan ik er nog wel meer vertellen. Ook in het mooie Jeruzalem, dat voor het oog zo straalt. Die slaan hem straks aan het kruis. Maar dit weet ik zeker. Jezus, hij is het. Kom zelf eerst maar eens kijken. En als je eenmaal bij hem bent geweest, nou, dan kom je nooit meer van hem af. Want hij wil niet van jou af. Ik zei het in het eerste punt ook al, gemeente. Alle Bijbelkennis wil daar naartoe. Naar de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. En je zult zien dat ik gelijk heb. Nee, dat is niet belangrijk. Je zult zien dat het woord de waarheid is. Dat God gelijk heeft. Dat de Heere Jezus gelijk heeft. En dat de Heilige Geest je overtuigt in je hart van de waarheid van Gods woord. Prachtig, hè? Waarom geloof je de Bijbel nou? Vroeg een catechizant aan mij. Omdat de Bijbel Gods woord is. Hoe weet je dat, dominee? Dat werkt de Heilige Geest. Je kunt te ver van het kruis van de Heere afstaan. Je kunt te ver van de Heere Jezus afstaan. Je kunt te ver van God afstaan. En dan kun je Bijbelkennis hebben in je verstand. Maar toch hou je je van de Heere af. Nou, dan begrijp je het nooit. Dan kom je nooit tot overtuiging. Maar als je vlucht naar de Heere op de uitnodiging, kom en zie, dan overwin je. Weet u wat ik een heel mooie trek vind hier? Geen debat. Ik zei het net ook al. Geen debat, maar getuigenis. Korter kan het niet. Kernachtiger ook niet. Want als ze waren gaan debatteren, je kunt over de Bijbel debatteren van heb ik jou daar. Maar dan blijf je op je standpunt staan. En dat moet nou juist niet. En bij de Heere Jezus raak je je eigen gelijk kwijt. En dat heeft Filippus van binnenuit aangevoeld. Als je door de Heilige Geest geleid wordt, dan krijg je de intuïtie van de Heere, wat je wel moet zeggen en wat je niet moet zeggen. Natuurlijk struikelen we daarin ook dagelijks. Maar die intuïtie, die fijngevoeligheid van de Heilige Geest is er toch. Er komt geen debat. Nota bene op grond van Gods woord debatteren met elkaar, daar kun je in zondige mensen. Maar het komt tot de ontmoeting. En in de ontmoeting met de Heere Jezus, dan geef je het stokje door, dan geef je het evangelie door en dan ontvang je het evangelie van hem in je eigen leven. Je kunt het vergelijken met een egel, hè? Als je een egel, jongens en meisjes, een egel, hè, die is een prachtig lief dier, maar als er gevaar dreigt, dan kan die egel zijn stekels opzetten. Dat is zijn bescherming, hè? Een egelhouding. Nou, Nathanael heeft een soort egelhouding. Totdat hij bij de Heere Jezus komt en hem zelf ontmoet. Dan wordt hij inderdaad een door God gegeven kind van de Heere. Prachtig is dat. Dan hoef je geen kramp meer te hebben. Dan zie je dat die stelling over Nazareth misschien wel waar was. Maar dat er veel meer te ontvangen is in de Heere Jezus Christus. Dan geen teleurstelling, maar overwinning. Heerlijk zulke getuigen. Filippus en Nathanael. Ze wijzen van zichzelf af. Ze wijzen naar de Heere toe. En ze vinden alles in hem. Heerlijk gemeente als we dat mogen verstaan. De estafetteloop is verder gegaan. Na Pinksteren heeft hij zich zo verbreed. Dat het evangelie verbreid is over heel de wereld. Zijn we ervoor ingewonnen? Zijn we erin meegenomen? Kom en zie. Er is zoveel te zien aan de Heere Jezus. Zijn ogen. Die verraden zijn ziel. Die zijn altijd wakend en leidend over degenen die hem vrezen. En vrezen is niet bang zijn voor de Heere. Maar bang zijn dat je zonde doet, dat je verdriet doet. Zijn oren zijn altijd open om te luisteren naar je gebed, naar je dankzegging, naar je klacht, naar je zucht. Zijn mond is vol van het woord van God. En als je dicht bij hem leeft, uit de ontmoeting, kom en zie. Dan krijg je precies te horen vanuit de intuïtie van de Heilige Geest. Hoe je ook in 2013 moet wandelen, moet leven met deze overwinnaar. Zijn handen doorboord aan het kruis. Die hebben de schuld verzoend van al Gods kinderen. Die delen het uit door de Heilige Geest. Vrede door het bloed van het kruis. En als er wonden zijn in uw leven, littekens in uw bestaan. In zijn wonden is vertroosting. Hij heeft alles meegemaakt. Alles doorgemaakt. Jozef, de zoon van de timmerman. Die in de duisternis het licht ontstak. Hij kan er zo in meekomen. Hij is overwinnaar. En wil dat in uw leven aanbrengen. En zijn voeten. Altijd in de weg van de Vader. Naar de toekomst bij de Vader. En hij gaat voorop, hij gaat vooraan. En u mag leren, als u het evangelie ontvangen hebt, in de ontmoeting met Christus, uw voetstappen te zetten in het spoor van zijn gerechtigheid door deze wereld heen. Dat is een overwinningsleven, mensen. Niet in onszelf, maar in hem die dood geweest is, maar hij leeft. En die het betaald heeft, de openstaande rekening bij de Vader. En ons ervan overtuigen wil. Ik voor u. En u mag u voor altijd leven. Estafette. Jezus staat aan het begin. De Heere staat ook aan het eind. Nee, wij worden geen discipelen zoals Filippus en Nathanael. Maar hopelijk wel geloofsgetuigen. Mogen wij ook het stokje. Het evangelie doorgeven aan ons nageslacht, aan de mensen om ons heen. Dat hoef je echt niet met grote woorden te doen. Het gaat om een leven, het gaat om een gebaar, het gaat om een levenshouding, het gaat om een getuigenis, het gaat om oog voor de armen in nood, het gaat om de Heere. Zalig, als we dat mogen verstaan. Blijf niet zitten waar je zit. Maar als het getuigenis van het evangelie zegt, kom en zie. Vlucht dan naar de Heere toe. Die in het midden van u is als een die dient. En als u eruit mag leven, zalig. Dat leven, dat overwinningsleven. Steeds minder in onszelf. Steeds meer in hem. En als dan de estafetteloop helemaal ten einde is, dan staat Jezus weer aan het eind. Hij is al thuis. De overwinnaar in de troon. En al de strijders, hè, al de martelaren, zegt de openbaring. Alle kinderen van God, kleine en grote in de genade. Die zullen hem dan zien zoals hij is. En hem eeuwig aanbidden. Gemeente, Zijn we een getuigende kerk? Heb ik persoonlijk genade ontvangen? En krijgt dat leven van het geloof handen en voeten in de wereld van nu? Als dat zo is, dan kun je met hart en mond zingen: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Waarom? Ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Ja, zo ligt het, Heere, als we aangeraakt zijn door u. Als we gevonden zijn. Dat wonder, bij God bekend te zijn als een kind van hem om Jezus wil. Dat brengt tot de lofzang. Rijk als we dat mogen zingen. En wat beleven we dan toch ook, dat we u de eer niet kunnen geven die u waard bent, Heere. We blijven altijd onder de maat. Wat zal dat zijn als we na de estafetteloop van het geloof aan mogen komen in de hemel, of als u terugkomt met de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Dan zal er volmaakt ook een lofzegging klinken op dat werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij mogen u ervoor erkennen, Heere, dat u uw discipelen geroepen hebt. 6 in Johannes 1, de helft van de 12. om het evangelie de wereld in te brengen, ook in Europa. We zijn er dankbaar voor, al hebben we ook een stukje vrees dat het alles op zijn retour is in West-Europa. We kunnen het allemaal zelf zo goed. Heren, ontfermt u zich. Wat worden er toch een kerken gesloten en afgebroken, al valt het in Veenendaal gelukkig nog mee. Maar dat we toch persoonlijk die band aan u mogen kennen en beoefenen. Want als dat zo is, wordt de kerk niet leger, maar voller. Wij danken u, Heren, voor onze gemeente. Dat u vele kinderen Gods geeft, ook onder de jongeren. Vele mogen zijn die u liefhebben en dienen. Jongens en meisjes en ouderen, mensen van deze tijd. Maar die toch de stem van de goede herder hebben gehoord en hem willen volgen. Wij bidden voor Veenendaal, Heren, voor alle kerken waar uw woord getrouw wordt gebracht. Wil het laten doorwerken, ook in de geslachten, in mensenlevens. Zodat er in de samenleving ook van christenen gezegd kan worden, een zoutend zout en een lichtend licht. We bidden voor alle die de kerk hebben verlaten of die nooit kerkelijk geweest zijn. Je kunt het hun niet kwalijk nemen dat ze er anders over denken. Maar dat er dan toch van getuigen als Filippus en Nathanael, van getuigen als mensen uit onze gemeente, jongeren en ouderen, iets uit mag gaan. Hoe goed het is God te kennen en de Here te dienen en naar zijn wetten te leven. We bidden voor de samenleving ook in ons dorp. Dat dat ook bevestigd mag worden, Here, in de beleving, in het christelijke leven. Daar is een kentering waar te nemen in heel ons land, ook in Veenendaal. Bewaar ons voor verder afglijden, o God. U te kennen is toch het eeuwige leven. En God verlaten, dat brengt uiteindelijk rampspoed. Wij bidden voor het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, hier ter plaatse. Geef wijsheid, Heren, om te leiden, om te regeren, om te besturen zoals u het vraagt. Geef ook persoonlijk afhankelijkheid van u, de Heren. Dan zal er dageraad zijn, ook door de economische crisis heen. Wij bidden voor mensen die nood lijden, ook in onze samenleving. Voedselbank aangewezen zijn of hun baan kwijtgeraakt. O God, u treft ons in onze portemonnee. Want geld is geen God, dat is een afgod. God is God. Laten we maar de hand in eigen boezem steken, ieder voor zich. Maar breng ons land en volk toch terug, Heren, tot uw dienst. En tot uw wetten die heilzaam zijn, ook voor de samenleving. We bidden voor de koning en zijn vrouw en hun gezin. Stel hem tot een zegen, Heren, voor land en volk. Wees met deze wereld. Wat een nood, wat een dood, wat een verdriet. O God, volkeren tegen elkaar verdeeld. Grote ongelukken, moorden en opstanden, wat een wereld. O God, ontfermt u zich, ook in het Midden-Oosten. Wat een wonder, Heere, dat u zich over deze wereld ontfermd hebt en ontfermt. Wij bidden om uw zegen, ook voor de toekomst. We mogen u hartelijk danken dat we deze eredienst uit uw goede hand mogen ontvangen. Vanmiddag gaan we verder. Dat we een rustdag krijgen om afstand te nemen van ons dagelijks werk en tot u, de Here, te komen, tot onszelf te komen en oog te hebben voor mensen die eenzaam zijn. Wil ons alle gedenken, Here, en tot een zegen stellen. Mensen thuis en hier in het kerkgebouw. Als we onze gaven mogen geven, zegen onze gaven. We bidden voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Hoogleraren en docenten, studenten, allen die daar hun taak hebben om jonge mannen op te leiden tot de dienst van het predikambt. Getuigen zijn van de overwinnaar die leven is en leven geeft. Heren, we danken u dat we hier samen mochten zijn. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En zegen vooral uw woord, opdat we het door zouden mogen geven, zelf zouden kennen en u ervoor zouden danken. Hoor ons in danken en bidden om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen wij uit Psalm 89 die mooie verzen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en 8. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.